Kun je bij de ziel komen door middel van gebed of meditatie, of is er een andere manier? De ziel is je wezen, je karakter, dat wat je het allerliefste in jezelf gerealiseerd wil hebben, is jouw wil. Dat is jouw ziel. Je moet jezelf afvragen wat jij het allerliefst voor jouzelf en de wereld zou willen. Binnen jouw eigen grenzen. Waarvan je, als je daar even over nadenkt, en even kan best wel lang duren, maar je moet er de moeite voor doen, dat bedoel ik. Kun je daarachter komen wat jouw ziel in jou wil? Het is jouw persoonlijkheid en die moet je niet onderdrukken. Je moet daar geen kantje van wegzetten. Dus je moet ook bereid zijn om andere dingen in jezelf te ontdekken. Je mag ook bereid zijn om dingen die niet zo fraai in jezelf zijn, waarvan je weet dat je er ongelukkig door wordt, of waarvan je weet dat je lichaam er ziek van wordt, of waarvan je weet dat je een ander er werkelijk mee bezeert of afhoudt van het liefde doen. Ja, dat zijn geen dingen in jouw ziel. Dat zijn nooit dingen die jij hier komt doen. Tenzij je heel goed weet dat het jouw opdracht is om mee te helpen met iemand zijn zielenproces, waarbij het kan horen dat jij zijn uitdager bent. Dat jij dus voor hem een handwerktuig bent geworden om die ander te helpen om zijn lessen te leren. Dat kan. Maar je komt bij je ziel door in jezelf te aanvaarden dat je bent wie je bent, met alles wat jij diep van binnen zo heel graag wil. En hoe meer je God daarin betrekt, des te beter beeld je van je eigen ziel kunt maken. Is dat voldoende voor degene die dat vraagt? Ik vind het raar dat ik niemand kan aankijken wie dat heeft gedaan. Geef niet hoor. Maar... ja, is dat voldoende zo? Of nog een vraag daarover?
Ja, ik kan er misschien...
Ja, mag ik even van die mevrouw... Dacht nog even na.
Denk ik nog even na.
Ja, of zeg maar hoor, want... Ook naar zeggen. Nee? Oké. Okay.
Goed. Nee, maar over die ziel. Mm. Zeg maar, hè, dat zij dus vroeg van of je ziel ook zo kunt herkennen.
Ja.
Nou ja, wat jij. Mag dat niet? Mag ik ertussen komen? Mm. Maar wel.
Ja.
Ja, okay. Ja. Nee, want jij, wat jij net vertelde, Tera, was van tegenwoordig er zoveel mensen inderdaad in reflessietherapie gaan en met de ziel. Ja, ze hebben allerlei methoden om een ziel op te stellen, ik noem maar. Maar vaak gebeurt dat, dat zijn allerlei methodes en dat gebeurt in de esoterie. En ze doen het dan zonder God of zonder Jezus. Ja? En dat ben ik met je eens, dat is niet goed. Ja? Maar om erachter te komen, mensen inzicht te geven, kun je wel degelijk inderdaad, want ja, ik ben nu regelmatig ga ik naar Duitsland naar iemand toe, ja, een geestelijk leraar. En die laten mensen, laat die dus kennis maken in feite, mensen met hun eigen ziel, met alle delen daarvan, door middel van mediums. En dan zie je dus hoe je werkelijk, hoe jouw ziel erover denkt. Ja? En wat er gebeurt. En doordat je dat zelf ziet, je bent zelf helemaal de patiënt, zeg maar, ziet gewoon hoe zijn eigen zielen delen, zeg maar, hoe die reageren en hoe die in werkelijkheid zijn. En dat is een bewustwordingsproces. En dan kun je in feite, als je dat weet, dan kun je door de genade. En als je berouw hebt van wat je gedaan hebt, want wat jij zei, zeg maar dat ziekte, uiteindelijk veroorzaak je dat altijd zelf. En die oorzaken zijn verschillende dingen, die heb je al inderdaad verteld, hè, die verschillende oorzaken. Als die persoon dat inziet, en die heeft inderdaad berouw van zijn zonden. En hij legt die neer aan het kruis. Bij Jezus Christus. En hij weet dat Jezus Christus voor zijn zonden zijn gestorven. Dan kan het al opgelost zijn. En dan kun je genezen op dat moment.
Goed. Nou, dat is duidelijk, hè, denk ik.
Maar je kunt dus inderdaad contact maken op zo'n manier met jouw eigen ziel. En ik heb dat meerdere malen dus nu al meegemaakt.
Ja.
En het is geen... Het is bloedserieus. Alleen je zult het inderdaad doen met de genade van God. En door middel van gebed. En het moet zuiver zijn. Want op het moment dat esoterische groepen dat doen, gewoon zomaar een beetje, dan roep je lage geesten en noem maar op. Alles krijgt dan vrije toegang. En mensen weten ook vaak helemaal niet waar ze mee bezig zijn. En dat is levensgevaarlijk natuurlijk. En dat is niet goed voor je ziel.
Oké, dat is duidelijk. Ik denk wel dat er toch een aantekening ook wel op zijn plaats kan zijn. Omdat we, als we gebruik maken van instrumenten als ook mensen, zijn we altijd toch in voor een vorm van misleiding. Dus je kunt heel moeizaam vaak herkennen of iemand wezenlijk zuiver bezig is om het een en ander uit God te doen. Dat blijft een heel moeilijk iets. Ik had pas een vrouw die was helemaal bezeten. Nou, dat is niet zomaar wat. Je kunt niet zomaar even zeggen van iemand dat hij bezeten is. Maar goed, dat was deze vrouw wel. Maar deze vrouw, die had van zichzelf het idee dat ze heel dicht bij God was. Deze vrouw, die werd eigenlijk alleen al heel boos op mij, omdat ik iets heel anders zei. Dat is wel logisch, maar vanuit deze vrouw had zij het idee dat ze heel goed bezig was. En zo kunnen ook heel veel mensen denken uit God bezig te zijn, maar het gebeurt niet. En God geeft ons daar één heel duidelijk criterium voor van hoe kan ik nou op een veilige manier bezig zijn met meer te weten over het leven dan mij op een normale manier, aards gezien, is gegeven. Ja, en dan zegt God, door mij en in jezelf, waar je een ander erbij voor nodig hebt, moet je heel goed weten uit welk vaatje die tapt. En dat heeft te maken met de golflengte van nieuwsgierigheid, van rijpheid, die jij zelf als mens hebt. En daar zul je dus ook de rijpheid van de genezer, of degene die een bepaalde methode aanbiedt, op moeten kunnen checken. Alleen, zo'n vrouw, die dacht dat het allemaal oké was. Omdat zij vindt van zichzelf dat ze heel dicht bij God stond. En al heel ver daarin was. En als je... Maar zij vindt van niet. Ik bedoel, een ander die dat stuk waarvan jij dan zegt, die legt haar zonde niet bij Jezus neer. Die heeft ook dat stuk niet. Die kan daar verder niet iets mee. Dus wij kunnen... Nee, maar hij denkt wel. Ik bedoel, de misleiding kan erin liggen dat je denkt genezen te zijn, maar het is toch weer een gedeeltelijke, misschien wel lichamelijke genezing. Terwijl de ziel denkt zichzelf te kennen, maar ze kent zichzelf toch nog weer niet. Omdat bijvoorbeeld, en ik zeg niet dat het in jouw geval zo is, bij het voorbeeld wat jij aandoelt, hè, met Krem, dat kan best zijn dat iemand veronderstelt met behulp van mediums zijn ziel te kennen, terwijl het ook weer illusionaire deel zielspartikelen van die persoon zijn. Want in deze tijd, hè, dat weten we ook in het New Age gebeuren, wordt er heel vaak gezegd dat wij gedeeltelijke zielen hebben en dat we ergens tweelingzielen hebben en dat we later alle zieldelen van onszelf samengevoegd zullen zien tot die ene ziel die we wezenlijk zijn. Nou, dan zeg ik, ja, dan kan ik niet in mee, want het is gewoon niet waar. We hebben één ziel en die is zo en die blijft zo als we in de liefde van God willen zijn zoals wij bedoeld zijn te zijn. En dan gaat er niet iets aan af, maar dan komt er alleen maar de ware geest is in ons steeds sterker naar boven. En dat hoeft niet met behulp van een ander, maar dat kan denk ik toch alleen het beste door het leven van de liefde. Maar die weg is weinig sensationeel en die vraagt best veel van ons. Ik denk dat dat het altijd de meest safe manier blijft.
Dat is het makkelijkste en het meest toegankelijk voor de meeste mensen.
Ja, maar het blijft het meest veilig. Dus wil je je... Dat is heel moeilijk. Want kijk, een gebedsgenezer, dan kun je die ook wel naar huis sturen. Want dan zeg je, nee, ik moet zelf doen. Nee, we zijn elkaar ook gegeven. Dat is ook zo. Maar ik denk dat we allemaal elkaars golflengte hebben waarop we wel genees kunnen worden of niet bij iemand. We hebben allemaal onze bepaalde dokter en de andere kan beter bij die therapie en de andere kan beter bij een andere therapie. Dat kunnen we niet voor elkaar uitmaken. Sommige mensen moeten en de dokter en een alternatieve therapie. De ene doet gebed en de ander doet niks. Ja, maar dat betekent dus ook dat zodra we dus onze ziel in handen geven van anderen en ook van mediums, dat we toch al open kunnen zijn voor misleiding. dat moet je toch altijd heel erg bewust zijn dat dat altijd mogelijk blijft. Al is in principe iemand een goede genezer, is hij helemaal goed bezig, dan kan het nog zo zijn dat hij onderweg ergens strandt, omdat hij juist ook door zijn openstaan de misleiding in gaan komen. Al is het maar door de vele geweldige mooie dingen die er gebeuren en iemand misschien ook daardoor wel een verkeerde keuze gaat maken. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar als je het van jezelf laat afhangen met God in jou, die weg is moeizaam en die is wat langduriger. Maar hij is wel heel afdoende. He, dus ik zou dat toch willen meegeven. Als nee, toch een waarschuwing.
Wat je bedoelt, maar ik bedoel, kijk, dat is ook in feite, als je daar bent, dat is ook een opleiding voor mensen die geestelijke genezen gaan worden, of graag willen worden. Maar dan moet je ook weer afwachten, dan moet je ook overlaten aan God zelf, van wat hij met je ook voor heeft. Maar die mensen moeten dat weten, omdat ze ook mensen uiteindelijk op die manier gaan genezen. Althans, ja, zeg maar, zo'n leraar of iemand, als jij mensen geneest, dan doe jij niet, dan doet God.
Ja, maar daar hoef ik niet voor opgeleid.
Nee, dat komt.
Ik bedoel, het is er of het is er niet.
Nee, maar dat opleiden is alleen maar in feite het vormen van je bewustzijn.
Ja, maar God zegt ook, wees geduldig en wacht af tot datgene komt wat voor jou de bedoeling is en eis het niet op. Of jaag het niet na, want in het najagen kan al dat stukje ego zitten van ik wil nu gebeurd hebben wat ik vind dat moet gebeuren. Kijk, ik kan scheppen, maar wat is God, wat is ego? Dat is zo moeilijk. He, dus ik zou toch daar dit toch in willen meegeven. Ja, maar ja, dan zeg ik even heel cru, Satan ook.
Ja.
Snap? Ja, maar als ik nog niet zo rijk ben, dan herken ik toch echt even die verleiding niet.
Nee.
Juist. Dan denk ik dat ik het meest veilig bezig ben, dat ik gewoon zeg, jongens, laat ik nou leren geduldig te zijn. Laat ik onderwel gewoon lekker mijn ding doen. En laat ik in liefde proberen te scheppen. Als God me wil gebruiken, dan komt dat wel. Soms moet je daar 30 jaar voor wachten, 40 jaar, 50 jaar. Misschien mag je maar 1 jaar voor jouw gevoel goed dienen. Maar heb je misschien die andere jaren veel belangrijker werk gedaan door voor iemand plantjes buiten te zetten. Ik noem maar wat. Wij denken dat in het grote het zit. Ik weet het niet. Maar goed, ieder mag daar natuurlijk weer helemaal lekker mee omgaan zoals hij zelf denkt dat het beste is. Dat moet helemaal vrij zijn. Nee? Dus, maar goed. Mooi dat het voor jou wel goed is. Ik ben benieuwd. Die meneer? Daar verderop.
Ja, mag ik dat vragen? Ik ben in een normen bezig. En in die zin heb ik geleerd dat er wordt heel veel liefde over God gebruikt. Ik heb geleerd vanuit de boeken bij Gregos zowel de positieve als de negatieve zin. Dus je kunt God boven alles lief hebben. Maar je kunt hem ook tegen de hevigste haten. Ik bedoel, dat zijn die groeimogelijkheden die er zijn voor ieder mens. Als ik nou lees van personen waarmee Jezus rondloopt, zijn er veel mensen bij die de smerigste dingen uitgehaald hebben en ook in Gods huishouding, toch op een zeker moment tot bekering komen, dus het goddelijke aannemen en op dat moment een trap gaan, of een trap gaan overstijgen. En daar merk ik juist dat in principe ieder mens zichzelf moet zijn, zichzelf moet accepteren, zichzelf moet zijn. In zijn gedachten, want uiteindelijk komt alles voort uit die gedachten. Dat nastreven wat je zelf wilt, want dat is je lesgoed. En je komt er vanzelf achter, ja, dat je door vallen en opstaan en vallen en pijn, dat je daarvan leert. En dat is je groeiproces in je leven. En uiteindelijk kom je erachter, als je het hevig doet, dat je totaal niks bent. En dat je met je eigen wil, met je eigen karakter niks kunt. En dan pas ben je rijk, ja, om ook een stuk van het geestelijke over te nemen. Want je krijgt vaak het idee dat ontzettend veel mensen hierop, ze weten alles van God. En we praten erover, maar dan denk je bij mezelf, wat is dan de essentie van het gebeuren? Ziel en u praat over ziel, maar volgens mij is een ziel is gewoon een geestelijk lichaam.
Een ziel, want dat is dan de vraag, neem ik aan, hè? Wat is de ziel? Nee, niet in het algemeen voor u dan, denk ik.
Sorry dat ik het zo zeg dan, maar voor mij is het gevoel, leven in God, maar we leven gewoon in God. Maar God is gewoon positief en negatief. Dus daarin kun je alles, kun je het negatieve doen, en je kunt ook het positieve doen.
Ja, en wat kiest u?
Maar als je te lief bent en te bang bent, ja, om bij wijze van spreken iets niet te doen, kom je er ook nooit achter van wat goed en wat slecht is. Daar het ziet dus in allerlei dingen tot gevolg heeft.
Ja, maar dat is gewoon toch ook het logische feit van het leven. Dat hebben we ook genoemd, dat ziekte bij het leven hoort. Want we zijn niet in een gemiddelde, wij zitten in die polariteit. Maar God is en liefde en niet liefde. In die zin dat God de orde is en de liefde. He, de Vader en de Zoon. En dan zegt... Nee, de Vader en de Zoon zijn één. Dat zeg ik niet, dat is zo. Dat kunnen we er wel van vinden, maar het is zo. En als we dat dan zo durven te zien dat dat zo is, dan weten we ook dat die polariteit dus opgeheven kan worden door het gemiddelde te zoeken. En dat is de liefde in God meer te achten dan de orde. Want als wij de orde vragen om sterkte of om kracht of om genezing, hebben we grote kans dat dat niks wordt. Want de orde moet een kweet niet wat doen, vogelen wat wij allemaal verknallen. Maar de liefde die gaat veel verder. En de liefde zegt, oké, probeer het wel weer een keer. Dus dat betekent dat ik zou willen kiezen voor de liefde in God, maar niet voor de orde. Want als ik de liefde kies, dan heb ik daarmee de orde al vanzelf te pakken. Nou, dan ga ik niet zeggen, ja, het maakt me niet meer uit of ik nou uit de liefde of uit de wet voor God kies. Hè? Dus de polariteit. Nee, ik zorg gewoon dat ik oneindig lief heb. Want daarmee vervalt de wet. En dat heeft Jezus zelf gezegd. Dus dan kunnen we... dit verder, denk ik, vergeten, lijkt me zo, als we durven te aanvaarden dat dus het hoogste aspect in God altijd nog is, die eindeloze liefde is. Want als we dat doen, dan durven we pas te vallen en te opstaan. Nou, en dan kan ik daardoor heel goed leren aan de lijve, dan waar ik een beetje eigenwijs was, of het gewoon niet wist, of het niet kon, hoe het toch ook nog beter kan. En anders leer ik het wel in de ander. Dus ik kies ervoor om dan toch maar tot die liefde te gaan. En niet tot die gestrenge, toornige, verreweggen God. Aan wie ik heel bang moet zijn dat de orde mij misschien wel zou treffen. He, dus ja, maar ik proefde meer de angst voor de Godheid dan de liefde. Dat hoop ik. Dat dat dan niet zo is. Want dan... Oké. Nou, dat ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk alleen heel vaak dat we ons niet bewust zijn wie, wat, waar we God noemen. Misschien dat we wel veel... Ja, natuurlijk leven mensen, maar vindt u het leuk zo? Ik denk dat er wat aan op te knappen valt. En dat kan als wij meer weten wie, wat, waar God is. Nou, valt er dan niet heel veel te werken? Moeten wij dan niet juist heel veel die liefde laten zien, zodat die andere mensen gaan zeggen, gut, wat heb jij wat ik niet heb? En is dat nou juist niet de weg tot de Vader? Nee, het gaat erom wat u er zelf mee doet. Het gaat erom wat u zelf ermee doet. Niet denken, niet praten over, niet willen bekeren, maar zelf gewoon... doen uit liefde zoals je wil dat de Vader in je wil. Nou, dat zeg ik toch. Nou, dat zeg ik toch. Dan moet je niet zeggen van, oh, ze willen en ze moeten en ze... Laat ze dan toch gaan. Maar zorg zelf wel dat je in die liefde blijft. Want de verantwoordelijkheid ligt bij jezelf... En als je niet zelf verantwoordelijk bent, dan ver antwoord jij niet. Dus dan antwoord je niet op wie jij bedoeld bent te zijn. En dan schiet je je doel voorbij. Nou, dat lijkt me erg. En dan heb je nooit een voorbeeld gegeven, ook aan de ander die misschien nog heel erg zoekende en onwetend is. Hè? Zullen we verder gaan met de volgende vraag? Is dat goed? Ja, natuurlijk. Ja. Alles wat je met liefde voor jezelf wil, dat wil God in jou. Wat de niet-liefde in je zou willen, wat de dwang in je zou willen, wat het tekort in je zou willen, wat het andere wat niet van jou is, de onwaarheid in jou zou willen, moet je niet willen, want dat is van het ego. Dus wat de liefde in je wil, dat is goed. Dan mag je gevolg aan geven en daarom vragen en daar je best voor doen. Maar wat zeggen wij vaak? Ja, maar is dat wel mogelijk? Ben ik niet te hoogmoedig? Is het niet ego? Wil mijn lichaam dit? We gaan twijfelen. Maar God zegt, je kan geen twee heren dienen. Het is of ik of de ander. Als jij dan zelf als mens zegt, ik heb mijn intentie en die ken ik alleen maar voor mijzelf. Ik heb de intentie om uit onbaatzuchtigheid mijzelf neer te zetten in dienstbaarheid aan mijzelf en de ander, dan moet Gods zegen daarop rusten. Want daar kom je voor. Dus daar mag je eigenlijk niet aan twijfelen. Dus je ziel is daar te vinden waar je weet dat je God onvoorwaardelijk wil dienen. Je wil zijn wil doen, maar niet de jouwe. Daarmee sluit je al uit dat je niet het andere wilt. En daar moet je dan ook voor op je hoede zijn. Maar God zal je daarin ook helpen. Die zal dan zeggen, oh, zou je niet doen, hè? Of, dat moet je niet doen. Die waarschuwt je wel. Die geeft je wel een impuls. Die doet je wel een bepaald boek onder ogen komen. Misschien wel een heel slecht boek voor je. Juist misschien wel om te kunnen schiften. Misschien een geweldig boek om te kunnen zeggen, ja, dat is zo. Dat weten we niet. Je kan een lastpak van een mens op je pad krijgen. Dat je zegt, oh, heb ik dit? Ja, om te zien hoe het niet moet. Of om geduld te oefenen. Misschien allemaal wel om je doel te helpen bereiken. Maar als je zegt, dat heb ik, waar heb ik dat aan verdiend? En ik doe het zeker fout. Dan ga je weer twijfelen aan jezelf. God zegt, twijfel niet. Geloof je? Geloof dan 100%. Want in die 100% geloof, dan kun je mij zien. Dan kun je je ziel pas uitdrukken, anders durf je het niet. Dan ga je er niet voor, dan heb je de lef niet voor. Ga twijfelen, dan zeg je, dat ben ik toch niet waard. Wie ben ik? Heeft God mij nodig? Ja, hij heeft je nodig. Maar dan moet je niet twijfelen over wat jij zelf met de liefde in jou wil. Als jouw intentie goed is, mag je ervan uitgaan dat het Gods wil is. Hè? Dat is toch wel mooi, hè? Ja, oké. Okay. Nou, dan moet u nou maar gaan willen wat u wil. je hebt het over geestkracht. Maar wat als je een zwakke geest hebt? Dat bestaat niet, volgens mij. Klaar. Want je hebt misschien een zwakke ziel, omdat er misschien wat kennis ontbreekt. Of je hebt een heel sterk lichaam en daardoor lijkt je geest zwak. Maar je geest is niet zwak. Dus je moet je visie over wie of wat jouw geest aan zwakte is herzien. Want Gods geest in jou is nooit zwak. Maar omdat je er niet in gelooft, geef je te weinig aandacht. En dan doe je maar iets anders, want dan zeg je, ja, kan ik niet. Of ik heb minder moois meegekregen, ik moet het er maar mee zien te doen. Ik ben eigenlijk niet zo goed bedeeld. Zeker een straf van God, of hij is me vergeten, als die al bestaat. Dan krijgen we dit soort denken. Nee, je moet weten dat jouw geest oersterk is. Oersterk als jij daaruit durft te putten. Want dan kan je ziel grenzen verleggen en kan ze kennis opdoen. En gaat je lichaam daar dan ook van lieverlee in mee, omdat jij als ziel de opdrachtgever bent van wat je lichaam doet. En dat kan je ziel pas doen als jij weet dat je wil gehoorzamen aan jouw geest. Maar ik ga niet in mijn geest gehoorzamen als ik hem zwak vind. Want wie ben ik dan? Wat kom ik hier dan doen? Dan kan ik nog niet eens vertrouwen op mijn roeping, op dat ik überhaupt mens ben. Dan ben ik zeker een toevalletje, een ongelukje, een pechje. Nee, ik moet ervan uit durven gaan dat mijn geest 100% volwaardig is. Dat ik er wat fouts van bak En dat ik heel veel vallen moet en heel veel moet opstaan, dat mag ik mezelf laten ervaren. En dan mag ik elke keer weer opkrabbelen, omdat ik weet dat mijn geest mij eindeloos vasthoudt. Dus ik heb geen zwakke geest. Geloof ik niet in. En dat bedoel ik dus niet ik persoonlijk, maar als mens. Dus ik hoop dat ieder voor zich dat ook voor zich nu durft te aanvaarden. Je hebt geen zwakke geest. Je ziel kan zwak zijn, of je lichaam is zwak, maar je geest niet. Is dat duidelijk voor degene die dit vroeg? Ja? 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 Ja, maar dan krijg... Dat is wel zo. Maar dan moeten we ook wel hierop toevoegen dat er een groot misverstand is over de vertaling van psyche, geest of ziel. Wat zegt de zielenknijper? De psychiater, is hij een zielsgenezer of is hij een verstandelijk niet in orde zijn genezer of iets anders? Ik weet het niet zo goed wat zij daarmee bedoelen. Kunnen zij eigenlijk wel zielziekte genezen of genezen zij of proberen zij verstandelijke ziekten of andere soort ziekten te genezen? Ik denk dat zij daar een grote verwarring hebben. In de psychiatrie of de psychologie is de ziel, het ego, zeer belangrijk. Zonder ego kun je niet eens bestaan. Ego moet sterker worden, dan kom op voor jezelf. Wat zeggen we als we geestelijk kijken? Ego moet je afzweren. Zie hier al het uiteenlopen van psychiatrie en zielsgenezing. Kan niet anders, want het ene werkt met het uiterlijke, verstandelijke hersenfunctie. Maar de zielsgenezer werkt met het onstoffelijke, namelijk dat deel van wat een mens wezenlijk kon doen. Dus ook die vertaling, ik zou er niet zoveel mee doen dan alleen zeggen, het is een hele misleiding. Net als dat wij in deze tijd niet meer mogen zeggen dat iemand geesteszwak is of... verstandelijke beperking. Dat je mag niet meer zeggen geestelijk gestoord of zo. Of zwakzinnig. Ja, wat is zwakzinnig? Zwak van zinnen. Maar wat is een zin? Een zinnelijkheid? Zijn die mensen misschien heel zinnelijk? Dierlijk? Moe. Wat krijgen we hier allemaal voor een zaak? Zin? Zwakzinnigheid? Of is er een zwak verstand? Zingeving in die verstandelijke benaming van verstand hebben van iets. Wat is zin? Wat is de zin van iets? Of wat is de onzin, het ontbreken van de zin van iets? Daar zijn misvattingen over, omdat we de geest negeren. En als we zeggen, iemand is geestesbeperkt, dan denk ik dat we het fout zeggen. Want hij is geestelijk helemaal volwaardig, maar verstandelijk misschien niet zo. Dat klopt. Dat is een goede ontwikkeling, dat we dan nu zeggen, mensen met een verstandelijke beperking. Daar ben ik wel aardig mee eens, ja. Maar het zegt nog niets over de geest in die persoon. Of die wel of niet aandacht krijgt. Dus die woorden, daar moeten we heel goed mee uitkijken. Wat verstaan we eronder? Nog een vraag. Kun je iets vertellen over, iets heel anders hoor, artrose en artritis en hoe kom je eraf? Wanneer een ziel zichzelf zoveel eisen stelt dat ze eigenlijk over haar grens heen gaat, omdat ze anders denkt niet goed genoeg voor God te functioneren. Of je nou gelovig bent of niet, dat zit er gewoon ingebakken. Je wil beter zijn dan je eigenlijk vindt dat je kunt zijn. Dat is vaak het wezen van de mens met een artrosevorm. Een slijtage, zeg je wel. Ja, klopt. Als je veel te veel eruit haalt, dan ga je slijten. Dus je stelt veel te veel eisen aan jezelf. En dat is op zich iets wat heel veel gebeurt. We stellen heel veel eisen aan onszelf. Daar krijgen we niet allemaal reuma van. Of iets wat erop lijkt. Of er wat mee samenhangt. Maar het is vooral de achtergrond van zich schuldig voelen om onwaardig te bevonden worden voor God. Dat is een hele diepe eenzaamheid die soms aan ten grondslag kan leggen. Dus jezelf eigenlijk veel te veel uitputten, verharden. Daarom ook de verharding van de dingen, vooral de vingers, de handen waarmee je loopt en waarmee je dingen kan begrijpen. Maar als jij denkt, ik moet ergens vat op hebben, dan ga je verstarren. Dan komt geen licht, geen zuurstof meer in de corresponderende organen of lichaamsdelen. Dus waar je op je ziel bepaalde dingen niet meer soepel kunt hanteren, dan wordt het verkrampt. Dat is eigenlijk een beetje het wezen van de artrose wereld. Maar goed, dat kun je ook weer niet in het algemeen zo stellen. Omdat ieder weer een heel uniek scala heeft aan factoren. Waardoor het bij hem dan op een bepaalde manier zo is gegroeid of ook al aanwezig was. Ja, erfelijk gezien, dan moet je leren met juist die handicap. Leren om dat patroon wat die ouders of voorouders niet konden doorbreken. Misschien nu wel dan te doorbreken. Daarom heb jij misschien wel een artrosevorm. Misschien mag jij nu leren om eens wat wel soepeler te zijn in het leven. En niet veel meer moeten te presteren dan je eigenlijk gewoon kunt opbrengen. Misschien mag je dus dan gaan geloven in de liefde van God. In plaats van dat hij de orde is die oordeelt over je. Hè? Hoe kom je er vanaf? Nou, wat vervormd is in het lichaam is heel moeilijk weg te krijgen op een normale manier. En dat weten we ook wel van de arts. Hij kan niet zeggen, hey, gewrichtje, ga maar weer heel normaal worden. Dat kan wel. Oh ja, in een jong stadium kun je met supplementen vanuit de ortomoleculaire geneeskunde ook heel veel doen. Door ontgiftiging kun je ook best wel veel doen. Dat de pijn minder wordt of dat het proces gestopt wordt. Maar vooral ook geestelijk aanvaarden en erkennen waarin jij dan misschien wel over die grenzen heen gaat. En dat je niet je schuldig mag voelen, dat je nooit tekort wordt bevonden, maar dat God altijd van je houdt. Ik denk dat dat stuk heel belangrijk is, dat iemand dat weer mag gaan beleven. Dus een soort opgewekt jong dartelkind kunnen zijn in plaats van dat je zegt, oh, wat is het leven zwaar. He, want je beperkt jezelf door alles wat je jezelf oplegt, omdat je denkt dat God het jou oplegt. Ja, is dat voldoende voor degene die het heeft gevraagd? Ja? Oké. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Nee, helemaal niet. Oké, als ze er niet zijn, dan wilde ik maar afsluiten. Mag dat ook? Ja, oké. Dan wil ik even afsluiten met een tekst die misschien een beetje van toepassing kan zijn. Geduldig een ziekte dragen geeft goede kans op genezing. Ons ongeduld, in welk opzicht ook, is er juist vaak de oorzaak van dat we ziek zijn. We dulden een hoop niet en willen het in onze beperktheid zoals ons het beste lijkt. We zijn niet tevreden, kennen de vrede in onszelf niet en zien alleen wat wij zelf geloven, ons lichaam ons laat geloven en hebben weinig ruimte voor iets anders. De waarheid misschien wel in onszelf. Kortom, onze wil is te sterk naar de verkeerde kant. We doen onze eigen wil in plaats van wat God in ons wil. We lijden aan ongeduld, want wij willen niet dulden dat het zo moet gaan. We hebben een gebrek aan willen ondergaan dus, want anders zouden we wel dulden. Beter is het als we ons overgeven aan de geest van wijsheid en liefde, die weet wat het goede is. Niet mijn wil, maar de wil van de liefde geschieden. Want die leeft altijd en eeuwig voort in alles en iedereen. Dan wens ik u allemaal thuis. Het is allemaal zo ernstig niet als het leek. En ik waardeer de moed om hierheen gekomen te zijn. En misschien is het wel een sprankje vertrouwen wat u heeft laten zien. Dat niet de radio of de tv de baas is. Maar dat je gewoon een eigen wil hebt. Waar je ook op kunt vertrouwen. En als je dan ook nog eens een keer vraagt in jezelf of het in orde is zo. En je kunt daar vrede mee hebben. Kun je gewoon heel veel doen. En lopen anderen iets mooi mis. Dus wel thuis.